Goedemorgen. Welkom in deze online dienst vanuit de Ichterskerk op de eerste zondag na kerst namens de protestantse gemeente te Hasselt in Wording. In deze dienst gaat voor dominee Gijs Bertsen uit Kampen. De lector vanmorgen is Nelly van der Horst, de organist Henk Schonewelle. Mijn naam is Ad Oskam, ik ben vanmorgen oudeling van dienst. De eerste collecte van vanmorgen, van de diaconie, is voor World Vision, die zich bekommert om kinderen en families in nood in ontwikkelingslanden. Ze helpen door de opbouw van een gemeenschap op langere termijn. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor het jeugdwerk in onze gemeente. U kunt uw bijdrage geven via de bekende bankrekeningen en via de gift-app. Als gebaar van dank voor haar inzet bij de kerstnachtdienst namens onze gemeente gingen de bloemen op eerste kerstdag naar Fancy Brinkman. Vandaag naar Nicole van Dijk. Ook Krijn Jan de Boer en René Beekendam worden niet vergeten. Voorbeden is gevraagd voor... Opnieuw is er bij hem een uitzaaiing geconstateerd en daar wordt hij de komende week kort voor behandeld. We wensen hem en zijn vrouw Jenny Gods nabijheid en kracht toe. En onze gedachten gaan uit naar... die in het ziekenhuis ligt en een heftige ingreep moet ondergaan. Hoewel we hier niet als gemeente samen kunnen zijn, wensen we elkaar een goede en een gezegende dienst toe.
Samen stil en verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ja, ik hoop dat u allemaal een gezegende kerstfeestviering achter de rug hebt. In wat voor omstandigheden ook, dat je toch de verbinding met de Heere God, met je Vader in de hemel, hebt ervaren, geproefd. En dankbaarheid voor de komst van zijn Zoon op aarde. Met kerst dachten we aan de geboorte van zijn Zoon. 8 dagen later wordt hij besneden. Dat staat op 1 januari wel eens op onze leesroosters, maar daar wordt dan vaak weinig aandacht aan besteed. 40 dagen na de geboorte, dan mag Maria zich gaan reinigen in de mikwe, in het reinigingsbad. En dan mag ze weer deelnemen aan de dienst in de synagoge. En zij gaat dan met Jozef en met het kind naar Jeruzalem en naar de tempel. Want ze hebben een zoon gekregen en die eerstgeborene, de oudste, moet in de Joodse traditie worden gelost, worden vrijgekocht met een offerande. In die tempel is er dan de ontmoeting met Simeon en met Hanna. En over die ontmoeting met Hanna gaat het vanmorgen in de preek. Dat is het gedeelte wat op het leesrooster staat vanmorgen. Daarna duurt het nog ongeveer 1 jaar voordat de wijzen uit het oosten komen. Die komen dan bij Jozef en Maria in hun huis, zegt Matthäus. In Bethlehem. En niet lang daarna vluchten ze naar Egypte omdat hun kind gevaar loopt. Nou, en over, als het goed is, hebben de kinderen thuis over die vlucht naar Egypte een kleurplaat gekregen. Met een verhaal erbij over een bijzondere droom die Jozef kreeg. En als het goed is, zit er ook nog wat knutselwerk bij en wat vragen om over na te denken. Maar wij gaan nu eerst even luisteren of ook meezingen met lied 505. In de nacht gekomen, kind van hogerhand. Laten we nu eerst samen bidden. Kom in onze dagen. Kom in onze nacht. Laat uw morgen dagen. Kom, de wereld wacht. Vader in de hemel, zo naderen we tot u in dit morgenuur. Kom met uw Heilige Geest. Woon in ons hart. O Mogen de woorden die klinken over eeuwen heen en van bovenaf bij u vandaan door ons begrepen worden, echt gehoord. En dat we met vreugde leven met hem die het licht in de nacht bracht. Tot eer van u. Uit genade. Amen. Zoals gezegd, de kinderen kunnen nu gaan kleuren of het spannende verhaal gaan lezen over de vlucht van Jozef en Maria met hun kind naar Egypte. En wat betekent het eigenlijk om een vluchteling te zijn? Stel je dat eens voor, dat er geen veilig huis is voor je, dat er steeds geweld om je heen is, dat er geen vrede is om je heen. En we gaan luisteren met jullie naar een lied van Ellie en Rickert, waarin zij als een soort gebed zingen: geef ons vrede.
De schriftlezing vanmorgen is uit Lucas 2, de versen 36 tot en met 38. Na de schriftlezing zingen wij lied 118, vers 9. Dit is de dag die de Heer deed reizen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Azer. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
Bij wonderlijke verhalen horen ook wonderlijke verschijningen en mysteries. De Joodse traditie is rijk aan zulke verhalen. En deze tekst, korte tekst, uit Lucas 2, is voor mij aanleiding om u en jullie te vertellen over het mysterie dat Serach is. U hebt misschien nog nooit over haar gehoord, maar dat gaat nu snel veranderen. En misschien vindt u het wel een gek verhaal, maar goed, we zitten toch in vreemde tijden. De hele wereld ligt stil. U kunt zelfs met kerst niet naar de kerk. Boven ons hoofd is 's nachts voor het eerst sinds 800 jaar... de conjunctie van Jupiter en Saturnus weer te zien, die samen als het ware één ster vormen, die ook bij de komst van de Messias gezien zou zijn, ruim 2000 jaar geleden, en die de magiërs op weg deed gaan naar Jeruzalem. Dus gekke verhalen genoeg, deze kan er wel bij. Over Serach dus. In Joodse verhalen is Serach legendarisch. Ze verschijnt voor het eerst in een midrash, zo heet een Joodse uitleg van de Bijbel, en meestal gaat dat met verhalen. Denk maar aan de Bijbel zelf, staat vol met verhalen. Joden vertellen alles met verhalen. Serach verschijnt voor het eerst in een midrash als wordt verteld over de broers van Jozef die op een gegeven moment terugkeren uit Egypte naar huis. En die broers die hebben het er met elkaar over hoe ze hun vader nu moeten vertellen dat Jozef nog leeft. Nou ja, die vader denkt dat Jozef dood is, verscheurd door een dier. Ze hadden de broers dat zelf immers aan hun vader verteld. En meer dan 20 jaar is Jozef niet gezien in hun gezichtsveld. Al zal die nog wel vaak, denk ik, door hun gedachten hebben gespookt. Maar nu moeten ze hun oude vader die misdaad opbiechten en vertellen dat Jozef nog leeft. Hoe zal hij daarop reageren? Zal het bericht niet meteen een dodelijke schok zijn voor de grijsaard? Hoe ga je dit vertellen? En als ze dan bijna thuis zijn, zo vertelt het verhaal, ontmoeten ze een meisje dat op een luit speelt en dat daarbij zingt. En Aser herkent haar al van ver. Aser, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, achtste zoon van Jacob. Dat helpt er toch, opvoeding op de lagere school. Ja. De achtste zoon. En Aser die herkent dat meisje al van verre, het is zijn dochter, Serach. En de broers denken, dat is de oplossing van ons probleem. Dit gaan we doen. Ze zullen aan haar het verhaal vertellen en zij moet dat dan aan Jacob voordragen als een lied. En zo gezegd, zo gedaan. En door elkaar pratend vertellen ze aan Serach, je moet weten, ja, je hebt nog een oom. En die oom die heet Jozef. En die Jozef die is opgestaan. Nou ja, opgestaan. Nou, niet, eigenlijk niet opgestaan. Hij was helemaal niet dood. Hij leeft nog. Hij leeft niet alleen. Hij is ook nog eens de koning van Egypte. En hij redt nu de hele wereld van honger en van dood. En we zijn bij hem geweest in Egypte en hij heeft zich aan ons bekend gemaakt. Hij zegt, ja, ik ben het echt, ik ben Jozef. En hij heeft met ons gesproken en hij heeft gezegd dat we nu allemaal naar hem toe moeten komen. Met vader. En jij natuurlijk ook. Nou, kun jij daar poëzie van maken? Kun je daar een lied van maken? En wil je dat aan opa, aan grootvader Jacob, dan voorzingen? En zo vertelt de overlevering hoe Serach, de dochter van de achtste zoon van Jacob, de achtste, acht heeft altijd iets van nieuwe wereld, met acht ben je over de week heen. De achtste dag is de eerste dag, dus de dag van de opstanding, dat is nieuwe tijd. Die symboliek heeft het in de Bijbel. De dochter van Jacobs achtste zoon, die wordt de afgezant van een blijde boodschap van de verlosser Jozef. En een ander commentaar voegt er nog aan toe dat Jacob zo dankbaar was voor de manier waarop Serach dat heeft gedaan, dat hij haar beloofde dat ze niet zou sterven. Zij zou gelijk bij God in de hemel komen, zoals Elia, zeg maar. Ze zou de dood niet zien. En zulke hemelmensen die schijnen ook zomaar weer op de aardbodem te kunnen verschijnen. Je kunt de stoel klaarzetten voor Elia, dat hij daar dan op komt zitten. En je kunt kennelijk ook meemaken dat Serach verschijnt om te vertellen van de verlosser. De naam Serach betekent bevrijding. En in de Joodse traditie wordt van alles aan haar opgehangen. Zij kent het geheim van de verlossing. Zij weet langs welke weg de wereld verlost wordt. Zij weet wie echt een verlosser is en wie het niet echt is. Er zijn genoeg valse messiassen. En zij leeft eeuwig voor het aangezicht van God. Maar tegelijk verschijnt ze soms op bepaalde momenten op aarde om de tijden, verleden, heden en toekomst aan elkaar te verbinden. En ze verschijnt altijd, zeggen ze, als er weer een nieuwe fase, als er een nieuwe tijd begint. Nou, is dat verhaal gek genoeg? En onbestaanbaar? Oké. Nou, zoek dan je Bijbeltje maar eens op. Kijk eens in je Bijbel, eventueel met een concordantie of met een encyclopedie ernaast. En zoek haar naam maar eens op. Serach. Je komt deze naam, Serach, zeker 3 keer tegen in de Bijbel. Deze vrouw. 3 keer kom je haar tegen. Eerst in Genesis 46. Nou, Dat is dan tamelijk logisch naar wat ik heb verteld. He, ze wordt genoemd bij degene die samen met haar grootvader Jacob naar Egypte toe trekken. Om daar te gaan wonen. Maar daarna moeten we heel lang doorbladeren, want dan kom je haar weer tegen in Numeri 26. Want daar wordt Serach genoemd bij degene die uit Egypte mee wegtrekken naar Kanaan. Dat is 400 jaar later. In de dagen van Mozes. Ook daarover is trouwens een prachtige midrash. Prachtig verhaal in de Joodse traditie. Over haar aanwezigheid bij die verlossing. He, u weet, Jozef had zijn nageslacht laten beloven dat ze zijn gebeente mee moesten nemen als ooit de verlossing zou komen. En zo wordt dat door de rabbijnen ook verteld. Terwijl de kinderen van Israël bezig waren zich klaar te maken voor vertrek, ging Mosje, Mozes, ging Mosje op zoek naar het gebeente van Jozef. En hoe wist hij waar Jozef was begraven? Ja, dat was 400 jaar geleden. Het was Serach, de dochter van Aser, die Mozes de plek wees waar Jozef begraven was. Ze zei hem: de Egyptenaren hebben een metalen doodskist gemaakt en ze hebben hem in de Nijl laten zakken. Mosje ging aan de oever van de Nijl staan en riep: Jozef, Jozef, de belofte die God gedaan heeft aan Abraham, die gaat nu in vervulling. Eer de eeuwige, eer de God van Israël, vertraag onze bevrijding niet, want we worden tegengehouden door jou. Kom tevoorschijn, anders achten wij ons van onze eed ontslagen. En toen kwam de kist van Jozef naar boven. Lekkere gekke verhalen. Maar hoe dan ook, Serach is er dus volgens Numeri 26 bij als ze uit Egypte vertrekken. En dan komt u nog een keer tegen. In 1 Kronieken 7 staat ze weer. Daar wordt ze genoemd en hoort ze bij degene die het beloofde land zijn binnengegaan. Dat is nog eens 40 jaar verder. Dan is die hele generatie van Jozef al dood op Jozua en Caleb na of zo. Dus, leg het maar eens uit. Hoe kan deze vrouw in al die eeuwen steeds weer verschijnen en bij die geschiedenis van Israël betrokken zijn? En vooral verschijnt ze dus in die Bijbel op die grote momenten dat God als het ware een nieuwe fase met zijn volk binnengaat. Hen gaat verlossen. En er moet dan ook, volgens de Joodse overlevering, bij het begin van elke nieuwe tijd, bij het begin van elke nieuwe fase, bij het opstaan van een nieuwe verlosser, dan moet er een Serach, een dochter van Aser, in Israël verschijnen, om te getuigen, te bekrachtigen, dat hier werkelijk sprake is van een verlossing van bovenaf, door de Heere God. Ja, lees dan nog eens het verhaal wat je net, het waren maar een paar versen, maar dan denk je, ja, maar wat staat hier nou eigenlijk? Dan gaat het in Lucas over een weduwe op hoge leeftijd. Na haar meisjestijd is ze 7 jaar getrouwd geweest. Ze is dus ongeveer 25 jaar oud, denk ik, als ze weduwe wordt. Dat is inmiddels alweer 84 jaar geleden, dus ze moet nu ver over de 100 zijn. En zij dient al die jaren God onafgebroken, dag en nacht, in de tempel, met bidden en met vasten. Ze wordt een profetes genoemd, dus iemand die de woorden van God spreekt. Wie is deze mysterieuze vrouw? Een vrouw uit de stam van Aser, staat er. Een dochter van Fanuel, staat er specifiek bij. Die naam betekent het aangezicht van God. Zij is een dochter voor het aangezicht van God. Dus Lucas heeft het over een vrouw die een dochter van Aser is, die leeft voor het aangezicht van God, die in principe dus het eeuwige leven heeft. Ze is Vers 37, ze is nooit weg geweest uit het heiligdom. Nooit weg geweest uit het heiligdom. En op welk moment laat Lucas deze vrouw dan opduiken? Op het moment dat die geschiedenis van God een hele nieuwe fase ingaat. Een nieuwe verlosser kan worden aangewezen. Zacharias en Maria die citeren in Lucas 1 al de woorden van Jozef en de woorden van Mozes. Dat God zal omzien naar zijn volk en hen opnieuw verlossen zal. Zij zingen van die verlosser. En dan horen we daarna hoe er dus een dochter van Aser verschijnt en dit bekrachtigt. Uit de Nadische vertaling. Dit eigen uur, precies op dat moment, dit eigen uur treedt zij naderbij. Zij dankt God en spreekt van hem, van die verlosser, tot allen die op de verlossing van Jeruzalem wachten. Alsof ze afgezand is uit een hemels heiligdom, bij God zelf vandaan komt. Zo treedt deze dochter van Aser op en zegt dat ze de verlosser heeft herkend en erkend. En ze kondigt hem bij iedereen aan. Iedereen die wacht. Iedereen die al zo lang wacht. Deze Jezus is en zal zijn de verlosser, de mens van de achtste dag van de nieuwe tijd. Nou, wij leven alweer zo'n 2000 jaar later in die nieuwe tijd. En voor miljoenen is Jezus de redder van hun leven geworden. Hij is degene die ons direct verbindt met het hart van de Heere God. We hebben een Vader in de hemel. En dat te weten is troost en vrede voor je hart. Maar hij heeft nog weer een nieuwe fase beloofd, een nieuwe tijd, een nieuwe wereld. De tijd dat deze aarde vol zal zijn van de kennis van God en vol van gerechtigheid en vol van barmhartigheid. En hoe lang wachten wij nu dan al op die fase, die toekomst? We kennen de verhalen, de verlossingen die hebben plaatsgevonden in het verleden. Maar is het geen tijd? Is het niet hoog tijd voor een nieuwe verlossing? De ster staat gunstig, heb ik van de astronomen begrepen. Hè? En op deze kerstdag, op deze derde kerstdag, zou ik met u, met jullie, wel een Maranatha in willen zetten. Een Heer Jezus, kom. Kom haastig, want we worden moe. En we zijn al die valse verlossers beu. En de schepping gaat kapot door ons wanbeleid en wangedrag. Laat die stoel voor Elia nu eindelijk bezet worden. En laat Serach, laat er een dochter van Aser komen die hemelse woorden gaat spreken over de verlosser. En die hem aanwijst, die tegen ons zegt, kijk daar, de hemel gaat open en hij komt daar. Hij komt met de heiligen en met de engelen en de nieuwe tijd die gaat beginnen. Dat wordt kerst, Christ, Messiasfeest als nooit tevoren. Nu opgestaan klinkt het dan. Het feest breekt aan. U moet met haast hem tegemoet gaan. Amen.
Thank you.
Laten we danken en ook bidden. Kom in onze dagen. Kom in onze nacht. Laat uw morgen dagen. Kom, Heer. De wereld wacht. Zo begonnen we en zo eindigen we deze dienst. Met een roep tot u. Zoveel hebben uitgezien naar de verlossing. Het wachten duurde toen al lang, voordat de Messias kwam daar in Bethlehem. En wij zijn alweer zoveel verder. Hier in de hemel. U weet alle dingen. U weet hoeveel er stuk gaat. Hoeveel er verlangt naar die nieuwe schepping van u. Kom in onze dagen. Maranatha. Laat het een kerstfeest worden. Een Messiasfeest. Als nooit tevoren. Wij danken u voor uw woord. Dat schijnt als een licht in ons donker. Wij danken u voor dat woord. Dat ons, zolang dat donker duurt, ons helpt het uit te houden. En te blijven uitzien naar die dag die komt. Wij bidden u voor elkaar. Voor allen die geen licht aan het eind van de tunnel meer zien. Voor mensen die gevlucht zijn voor geweld en nergens een veilig heenkomen hebben gevonden. Voor hen die in mensonterende omstandigheden verkeren. Wees u daar en zegen die mensen die daar zijn om daar te proberen een licht in dat donker te zijn. En we bidden u voor alle die moe zijn van loze beloften en valse verlossers, die hijgen naar recht en gerechtigheid, die geen middelen van bestaan hebben, in de rij moeten staan voor voedsel. Wij bidden u voor allen die hebben uitgezien naar uw toekomst, maar die dat bij hun leven niet meer hebben meegemaakt. Kom in onze dagen. En dat zij het meemaken met ons. De komst van uw Zoon in heerlijkheid. Breng uw volk thuis en vrede op deze aarde. Hoor ons in de stilte. Als we elkaar aan u opdragen. Bij alles wat er is. Aan vreugde, aan verdriet en zorg. Van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Schenk ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nu is dan de inzameling van de gaven. De mededeling daarover hebt u gehoord. Er verschijnen nog meer mededelingen op de beamer. Daar kunt u naar kijken, kennis van nemen tijdens orgelspel. En daarna zingen we, of horen we als slotlied, lied 769, vers 1, 2 en 6. eens als de bazuinen klinken. Maar nu eerst de inzameling van de gaven. Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.